Goedemorgen allemaal. Laat een moment stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand toch in ieder van ons begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog de beide versen 2 en 3 van hetzelfde nummer. Ik heb in ieder geval aan het begin van de dienst uw geloofbelijdenis al uitgesproken. Of eigenlijk moet ik zeggen uitgezongen. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Wat een heerlijk lied. We gaan samen bidden. Heren, we danken u. In die wonderbare naam van de Heer Jezus. Dat we zo aan het begin van deze dienst bij u mogen komen. En we hebben het gezongen. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En heren, we bidden dat een ieder die hier vanmorgen is of meeluistert, dat diep in zijn hart ook kan, niet alleen kan zingen, maar ook kan zeggen en ook kan beleven. Dat Jezus Christus, de opgestane heiland, voor hem, voor haar persoonlijk stierf. Heer, wat een wonderbaar evangelie mogen we toch elke keer opnieuw weer uitdragen. En we willen u hartelijk danken dat we dat nog in vrijheid mogen doen. Staan we niet altijd bij stil? Maar als we horen en lezen en zien wat vele van onze broeders en zusters moeten meemaken, Heer, wat zegent u ons dan nog. En daar willen we u zo voor danken. En daarom willen we ook samen deze dienst in uw handen leggen. Als we straks uw woord mogen openen, wilt u dan dat woord zegenen aan onze harten? Heer, van nature verstaan we het niet, maar wilt u door de Heilige Geest tot in ieder van ons spreken, ouderen, jongeren, Want u hebt een ieder op het oog. Ieder mens is in uw ogen uniek. En u wilt in ieder zegenen deze dag en deze morgen. Heer, maar we bidden niet alleen voor ons hier, voor overal waar vandaag uw kinderen samenkomen, waar uw woord gebracht wordt. Wilt u de prediking van uw woord zegenen. Heer, en dan willen we voor elkaar bidden. We denken ook aan degenen die er niet kunnen zijn voor morgen, omdat ze ziek zijn. We denken aan Laurens dokter heel bijzonder. Heren, wilt u toch uw hand op dit jonge leven leggen? De medicijnen zegenen. De medici wijsheid geven. Maar ook zijn vader, zijn moeder en zijn broertjes en zusjes die eromheen staan, die het allemaal meemaken. O Heer, we willen ze bij u brengen voor de troon van uw genade. En ook onze broeder, dominee Malgo, u weet van zijn lichamelijke toestand. Heer, we willen ook hem bij u brengen samen met zijn vrouw. En we weten dat hij in gedachten bij ons is. We willen hem ook zegenen op dit moment en wil u toch ook bidden voor zijn herstel, Heer. Vader, we bidden voor ons land en volk. En we zien vaak met verdriet hoe ons land steeds verder van u afdwaalt. En niet in de gaten heeft. Ja, dat ze eigenlijk een doodlopende weg ingaan. We bidden voor velen van uw kinderen. Die vaak nog zo makkelijk met allerlei dingen meegaan. Zo wereldsgezind leven. Heer, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. De eindtijd, we hebben het gehoord net. Dat er binnenkort moeder Niemeyer over gaat spreken. Leven we werkelijk in de eindtijd. Nou, als onze ogen daarvoor geopend worden, dan kunnen we het zien elke dag. De krant naast de Bijbel. We leven in profetische tijden. We leven naar de komst van de Heer Jezus. En wil u zo voor danken dat we dat ook mee mogen maken. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. Soms horen we er niet zoveel van, omdat andere gebeurtenissen dat weer overschaduwen. Maar we weten dat er achter de schermen van alles gebeurt. En daarom bidden we hier voor de vrede van Jeruzalem. Maar we denken ook aan onze broeders en zusters die dit allemaal niet mee kunnen maken. Die opgejaagd worden als vee, alleen maar omdat ze u lief hebben. Zegen en bemoedigen. En Heere, wat ziet toch alles uit. En de schepping, en de wereld, ook al snappen ze het niet. En uw kinderen, naar de komst van de Heere Jezus. Heer, we willen zo deze dienst in uw handen leggen. En wilt u de rijen doorgaan. En in ieder zegenen naar wat hij of zij van nodig heeft. Dank u hartelijk dat u dat wilt doen. En we bidden het u alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zijn inmiddels aangekomen in de Lijdensweken. En dat betekent dat we opgaan naar Pasen, naar Goede Vrijdag. En ik heb ook daar een klein beetje de liederen op afgestemd. Dat heb u met het eerste lied ook al gemerkt. Een ander lied wat er eigenlijk van spreekt, dat is 472 uit Johan de Heer, 4 coupletten. Er is een heuvel ver van hier, zijn naam is Golgotha. En u krijgt in de eerste collecte gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. 473, alle 4 coupletten. Ik wil vanmorgen met u nadenken over een van de brieven uit Openbaring 3. En wel het laatste. De brief aan de gemeente van Laodicea. Ik besef dat deze boodschap vaak gebruikt wordt als evangelisatieboodschap. Hè, vooral het 20e vers. Zie ik staan de deur en ik klop. En dat is nu prima. Dat kan ook heel goed. Toch denk ik dat dit een boodschap voor de gemeente is. Voor de gelovigen. Die zeven brieven in 2 en 3 werden in eerste plaats gericht aan de plaatselijke gemeenten daar. Dat is helder als je het ook leest. Maar in de tweede plaats hebben ze ook een profetische boodschap voor de gemeente van alle tijden in alle plaatsen, dus ook voor ons vanmorgen. En in de derde plaats heeft deze laatste brief, vind ik, een hele persoonlijke boodschap voor een ieder van ons vanmorgen. Deze brief is de laatste brief van de verhoogde Heer Jezus en dus in profetische zin ook echt een brief voor de gemeente van de eindtijd. Hoe was de situatie in Laodicea? Nou, die was bepaald niet rooskleurig. Er was van alles aan de hand. Alleen, de Heere was er niet meer. In vers 20 lezen we dat hij aan de deur stond te kloppen. Nou, als je aan de deur staat te kloppen, dan sta je buiten. Dan sta je er niet meer binnen. Nou, dat was de hele situatie. Ze hadden hem er eigenlijk op een vrome wijze een beetje uitgewerkt. Ja, ze zongen over hem, ze spraken over hem, ze lazen over hem. Maar het ging daar de gemeente niet meer om Jezus alleen. Het ging om de Heere Jezus en nog wat. Hij stond buiten op de stoep. En er was voor de gemeente in Laodicea geen plaats meer voor de Heer Jezus. Ze waren het compromis aangegaan met veel zaken. En het tragische was, ze hadden het niet eens in de gaten, ook nog niet. En dat maakt het wel dubbel lastig. We gaan met elkaar lezen Openbaring 3, 14 tot en met 22. En dan lezen we dan: en schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet. Waart ge maar koud of heet? Zo dan, omdat ge lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijken en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijk en arm en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij goud te kopen, dat in vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet, en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf, om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen, ook vanmorgen dus, wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezing van het woord van God. En mogen de Heere dat woord aan onze alle harten zegenen. We gaan nog een keer zingen met elkaar. En u krijgt in de tweede rondgang gelegenheid om uw gaven te geven voor het bouwfonds. En we willen met elkaar zingen 259 uit Johan de Heer. Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan. Gij maakt van zonde vrij. Gij zegt gebonden een vrijheid aan. Dat deed gij ook aan mij. Zo is dat. Na de overdenking en na het amen zingen we zonder verdere aankondiging lied 300 uit Johan de Heer. Dat is een lied van toewijding. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Maar dat doen we dus zonder nadere aankondiging. Broeders en zussen, we hebben met elkaar gelezen uit het laatste Bijbelboek, de brief aan de gemeente van Laodicea. Laodicea was een welvarende stad. De naam betekent rechten van het volk. We zouden vandaag een beetje zeggen democratie. Het was een hele rijke stad. Het had een florerende geldhandel. Je zou kunnen zeggen een soort Wall Street. Ze hadden een hele beroemde medische faculteit. Daar maakten ze ogen zelf. Een academisch ziekenhuis. En ze hadden een hele bloeiende textielindustrie. Een beetje Enschede van vroeger, zeg maar. Ik heb hier een half jaar van mijn militaire diensttijd moeten vervullen op de vliegbasis Twente. Dus ik weet nog dat daar fabrieken van Van Heek stonden gelopen, hè? Zoiets, hè? Ja. En dat was toen heel erg... Overigens, als toen de tijd iemand tegen mij gezegd had, er komt een keer een tijd, dan sta jij in Enschede op een van de kansen het evangelie te prediken. Dan hadden we gezegd, nou je moet morgen eens even bij de dokter langs lopen, want ik geloof niet dat je helemaal spoort. Maar zo zie je maar weer dat God een heel wonderbaar werk kan doen, zonder dat je dat zelf ook weet. Het was ook de tijd dat ik net verkering kreeg met een heel lief meisje, wat nog steeds mijn vrouw is, daar zit ze. En dat wordt dit jaar 60 jaar geleden. Wat een tijd, hè? Dus jongelui, je moet zorgen dat je gelijk de goeie hebt. Heb je je leven lang plezier van. Het is maar een hint. Goed, Laodicea, een hele rijke gemeente, een welvarende stad. En ook de gemeente van de Heer Jezus profiteerde daarvan. Nou, dat mag ook. Wij hebben ook jarenlang geprofiteerd, ook als christen in Nederland, van de welvaart. En eigenlijk doen we dat nog een beetje. Alleen de gemeente van Laodicea was, om nog meer te kunnen profiteren, meegegaan in het werelds denken en handelen. Ze waren allerlei compromissen aangegaan met het woord van God. En daardoor, en dat zegt de Heer Jezus, we hebben het gelezen, waren ze een lauwe gemeente geworden. Een lauw christendom. Er ging niks meer van ze uit, er ging geen getuigenis meer van ze uit. En het tragische was, ze hadden zelf niet eens in de gaten. Want ze dachten, en dat hebben we gelezen ook, dat ze rijk waren en ze hadden aan niets gebrek. Maar de Heer stond buiten. Lauwheid is een verschrikkelijke toestand. Lauwheid neemt de dingen van de Heer niet meer serieus. Lauwheid neemt zonde niet meer serieus. Lauwheid is een toestand van het een en het ander. Maar eigenlijk is het niks. Men zegt ja tegen de Heer en ja tegen de wereld. Een beetje hinken, nou een beetje, echt hinken op twee gedachten. En de Heer verafschuwt hinken op twee gedachten. En daarom zeg je, was je maar koud? Of was je maar heet? Dan was het tenminste wat. Maar dit is lauw, dit is niks. En ik zal je uit mijn mond spuwen. Eigenlijk zien we hier het tegenovergestelde van wat de Heere zegt in 1 Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Eigenlijk zei de gemeente van Laodicea, zonder u kunnen we alles. Ja, dat zeiden ze niet. Maar daar kwam het wel een beetje op neer. En ik zat van de week te denken, toen ik daarmee bezig was, is dat ook niet een beeld van veel christenen vandaag? Professor Dr. Van der Beek heeft een heel ontwapenend en ontluisterend boek geschreven met de titel Ontmaskering. En daar zegt hij, en ik citeer hem, de gemeente heeft zich vandaag laten verleiden haar boodschap acceptabel te maken voor de wereld. Door zoveel mogelijk aan te sluiten aan de cultuur van die wereld. Christen willen de wereld winnen voor de Heer door zoveel mogelijk op de wereld te lijken. Maar, zegt professor Van der Beek, door dat te doen hebben ze een boodschap en hun identiteit fors ingeleverd. Het grootste deel, zegt Van der Beek, is zo van de christendom, is zo meegegaan met de tijd dat er nauwelijks verschil meer is tussen de wereld en tussen gelovigen. Hij zegt verder, we hebben zo leren leven met abortus, met euthanasie, met homohuwelijk, met ongehuwd samenwonen, met atheïstische dominees op de kansel, laagdrempelige samenkomsten die vaak meer weg hebben van een amusementsprogramma, van een programma of van een dienst waar de Heer centraal staat, en zeggen we zijn het allemaal gewoon gaan vinden. Aldus professor van de week, van de Beek, afgelopen van de week, ja. Ik las ergens anders in een ander verband een uitspraak die mij is bijgebleven. We vinden het allemaal gewoon, zegt Van de Beek. En die uitspraak luidt: voor veel christenen is het geloof doodgewoon geworden. Maar als het geloof doodgewoon geworden is, dan is het geloof gewoon dood. En dat is me een beetje bij blijven hangen. Want dat is het natuurlijk eigenlijk. Ik ben ervan overtuigd, lieve mensen, dat dat allemaal tekenen zijn van deze eindtijd. De vijand van God en mensen weet dat de Heer Jezus spoedig komt. Hij gelooft de Bijbel echt hoor, is de hele totaliteit. En daarom gaat hij zo verschrikkelijk tekeer. Hij is bezig om een aanslag te plegen op christenen, op jonge mensen natuurlijk, die Christus in zijn. Hij is vooral bezig om een aanslag te doen op de persoon van de Heer Jezus en op het woord van God. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Want de Heer Jezus is het vlees geworden woord. En de Bijbel, het geschreven woord, is één en dezelfde. En dan kun je die twee dingen ook nooit scheiden. Lauwheid. Wat is lauw? Nou, krijg maar eens een kop lauwe koffie, daar is niks aan. Alleen het duurste merk, dat smaakt gewoon niet. En daarom zegt de Heer Jezus, het is het een, het is niet het een, het is niet het ander. Als in 1 Koningen 18 Elia op de Karmel het volk moet toespreken wat afgedwaald was, wat de Baals diende, dan zegt hij tegen Israël: hoe lang hinken jullie nou op twee gedachten? Een beetje voor de Heer, een beetje voor Baal, maar dat kan niet. Als je nou Baal wil dienen, doe het dan 100%. En als je nou de Heer wil dienen, doe het dan 100%. En dan staat er zo mooi, zo veelzeggend: en het volk antwoordde hem niet. Ja, wat moet je dan zeggen? Ze wisten dat hij volkomen gelijk had. En toch begint dat stukje in vers 14, in vers 14, met die magistrale woorden: dit zegt de Amen, de getrouwe, de waarachtige, de schepper van hemel en aarde. En dan beginnen al die zeven brieven met de woorden: ik weet. Dat kan bemoedigend zijn, omdat de Heer dan alles van je weet, maar kan ook bedreigend zijn als je relatie tot de Heer niet goed is. Hij weet van hun inspanning, die andere 5, 6 brieven. Hij weet van hun volharding. Hij wist van hun liefde. Maar tegen Laodicea zegt: maar ik weet van jullie geestelijke toestand, het lijkt gewoon nergens op. Jullie zijn arm en naakt en blind. Je bent niet koud, je bent niet warm. Jullie hebben je aangepast bij de wereld. Jullie zijn mensen van het compromis geworden. En daarom, vers 16, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Een andere vertaling zegt: ik word misselijk van jullie. Dat is nog duidelijker. En nogmaals, ze zaten het zelf niet eens in de gaten. Nee, want ze zeggen: we zijn rijk, we zijn verrijkt. Hè, om het even in onze taal te zeggen. Ze waren goddienstig, ze hadden een goede volle kerk. Ze hadden goede sprekers, ze hadden goede zendelingen uitgezonden. Ze deden een evangelisatie, ze hadden goede collecten. Uiterlijk klopte het allemaal prima. Daarom waren ze ook best tevreden met zichzelf. Maar de Heere die wat dieper kijkt, die zag dat hij buiten de deur stond. En toen dacht ik van de week: hoe is dat met ons christenen vandaag? Want deze brief is voor ons bestemd. Gemeente van de eindtijd. Leven wij in de verwachting? Niet in afwachting, dat is wat anders hoor. Afwachting, dan kan je gaan zitten wachten, nou ja, we zien wel. Maar verwachting, dan sta je bij wijze op de uitkijk. Zou die al komen? Maar vroeger, nou, een dominee in Oldenboek, die had een bordje boven zijn bed hangen. Misschien komt die vandaag wel. Ik zeg: dat is mooi. Ja, zegt hij, elke morgen als ik wakker word en ik lig op mijn knieën voor bed, dan kijk ik altijd naar dat bordje. Dat, nou, misschien komt hij vandaag wel. Dat is verwachting. Dat is wat anders als afwachten. Leven wij in die verwachting? Zijn wij vurig voor hem? Ik verbaas me er altijd weer over hoe mensen bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd ongelooflijk in vuur kunnen staan. Ik denk wel eens vaak, ik wou dat gisteren zo voor de Heer in de brand stonden. Staan we nog in de brand voor de Heer? Er waren twee jongens op catechisatie. Ik meen dat ik het al eens een keer verteld heb, maar dat geeft niet. Dat is een kwestie van de leeftijd, hoor. Die hadden een discussie samen. Mag een christen ook roken? Maar ze kwamen er niet uit. Ze zeiden, nou, het zo aan de dominee vragen volgende week op catechisatie. Dominee, mag een christen roken? Ik vind van wel en hij zegt van niet. Wat zegt de dominee? Een christen roken? Een christen moet in de brand staan voor de heren. Ze hadden gelijk een antwoord. Staan wij nog in de brand voor de Heer? Zijn wij rein voor Hem? Leven wij heilig? Vandaag hebben we het veel over een God van liefde. Ik meen dat er zelfs een kerk in Engelo is waarop staat God is liefde. En dat is helemaal waar. En dat heeft God bewezen door zijn Zoon te geven. Maar God is ook heilig. En mijn en uw zonde kostte het leven van de Heer Jezus. God gaf de hemel leeg om voor u en mijn schuld te betalen. God is ook heilig. En ik denk dat die twee altijd in balans moeten blijven. We zijn ook vaak nog zo dor en doods als gemeente. Zo in allerlei dingen gebonden. Laat me maar eerlijk zijn. Wat is er vaak een strijd onderling als gelovigen. Ik ben meer dan 20 jaar oudste geweest in een hele grote gemeente. En daar kom je van alles tegen. Wat is er vaak een jaloezie onderling. Wat is er een nood op het ogenblik in christelijke huwelijken. Dat lijkt allemaal wel wat voor de wereld. We hebben rijk, we zijn aan niets. We zijn rijk, we hebben ons aan niets. We hebben alles. Maar als je doorpraat, dan blijkt dat allemaal niet zo te zijn. Wat zijn we vaak wereldgelijkvormig in allerlei dingen. In ons reageren op de dingen. In onze kleding. We hoeven niet zo nodig altijd met de laatste mode mee te gaan. Toch? Gij geheel anders. Ook in die dingen. Gij hebt Christus leren kennen. We kunnen niet meer op twee gedachten hinken vandaag. De tijd is voorbij dat er geestelijke meelopers konden zijn. Dat kan niet meer. Je moet tegenwoordig kleur bekennen. Iemand zei eens een keer, een christen herken je aan zijn praat, aan zijn gelaat en aan zijn gewaad. En dat is inderdaad een hele mooie uitdrukking. Mag je dan niet genieten van de dingen die de Heer geeft? Natuurlijk wel. Je mag hem er zelfs elke dag voor danken. Maar als het daar alleen maar om gaat, dan denk ik dat je verkeerd bezig bent. En dat was nog net het probleem in Laodicea. Ze waren met van alles bezig, alleen niet meer met de Here. En daarom is de Here hier zo streng en zo scherp. En dat nu was juist zijn grote liefde. De Here was heel erg duidelijk in de dingen. Dat valt me elke keer weer op als je ergens op voorbereidt, hoe duidelijk en hoe helder het woord van God is. Daar kan je geen compromissen mee aangaan. En ook wij als gelovigen, we moeten duidelijk zijn. Je kunt niet een beetje op twee gedachten hinken. Ik denk, we zijn vaak zo bang om mensen het woord van God voor te houden. Ook wij predikers vaak. Zo bang dat de mensen boos worden of weglopen. Ik denk dat ze juist weglopen als je het woord van God niet brengt. Want dan breng je een verhaaltje waar niemand wat aan heeft. Als de Heer Jezus de rijke jongeling bij zich krijgt, zeg je, goede meester, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zegt de Heer Jezus, verkoop alles en volg mij. Nou, dat was hem nog net even te gort, hè? En dan staat er, hij ging bedroefd heen. Maar wat mij altijd weer opvalt, bij die geschiedenis, de Heer laat hem gewoon gaan. Ik denk dat wij zouden zeggen, wacht even, sorry, zo heb ik het niet bedoeld. Ik zal het toch eens even anders uitleggen. Maar dat zegt de Heer helemaal niet. Hij laat hem gewoon gaan. Als mensen niet meer overtuigd worden door het woord van God, dan worden ze door niets meer overtuigd. Maar God verbindt zich aan zijn woord. En daarom moeten predikers vandaag zeggen wat de Heer zegt en niet wat anders. En ik ben er diep van overtuigd dat allen die het woord van God mogen brengen, eenmaal verantwoording zullen moeten afleggen voor de levende God van wat ze gezegd hebben. Maar ook van wat ze niet gezegd hebben, wat ze wel hadden moeten zeggen. Ik denk dat dat heel erg... Er wordt ook soms zo indirect gesproken. En dan moet de gemeente maar uitmaken wat je bedoelt. Dat is wel makkelijk, want als het dan verkeerd uitpakt, dan kan je altijd zeggen, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. We moeten heel erg duidelijk zijn. Als God zegt het is wit, dan is het niet zwart of grijs. En dat geldt op alle dingen waar we vandaag mee te maken hebben. De Heere was voor de gemeente van Laodicea bewogen en daarom was hij zo scherp en daarom was hij zo duidelijk. Hij wilde ze terugwinnen. De Heer is bewogen, ook voor ons, voor ieder van ons. Hij betaalde voor ons met zijn bloed en leven. En God geeft dat we daar nooit aan gaan wennen, wat het hem gekost heeft om ons te redden. Hij wil zo graag dat we 100% voor hem leven. Waarom dan? Omdat hij ons zo graag wil gebruiken in deze laatste tijd. Dat is zijn bedoeling. En dat was zijn bedoeling ook met de gemeente van Laodicea. Ik lees in sommige evangelisatiebladen dat er een geweldige opwekking aankomt. Nou, ik hoop het. Ik hoop het van ganse harte. Maar ik zie er niks van. Ik zie juist het tegenovergestelde. Een afzwalking, een lauwheid, een matheid. Hoe is het met ons persoonlijk leven? Nee, ik bedoel niet uiterlijk, dat gaat meestal wel. Hoe is het innerlijk? Hoe is onze relatie met de levende God? Zit hij nog op de troon van je hart, van je leven? Maakt hij de dienst uit? Weet u, ik denk dat het goed is om je geestelijk leven van tijd tot tijd eens onder de loep te nemen. Een soort geestelijke APK-keuring. Werkt alles nog wel goed? Zit ik wel goed? Waar sta ik? Waar ben ik mee bezig? Is mijn relatie met de Heere optimaal? Want je kunt niet zonder. De duivel heeft er niets op tegen dat je godsdienstig bent. Komt hem heel goed uit. Maar hij heeft er wel wat op tegen als je 100% je aan de Heere toewijdt. En, ik moet er eerlijk eens halve bij zeggen, anders red je het ook niet meer in deze tijd. Halfslachtig christendom gaat er absoluut aan, vroeg of laat. Dat blijf je niet volhouden. Het is of de Heer of wat anders. Ik geloof dat wij in deze tijd, in deze laatste tijd, nodig hebben een 100% radicale toewijding en gehoorzaamheid aan het woord van God. Want op alle mogelijke manieren wordt ons dat woord van God afhandig gemaakt. Heel subtiel soms, maar toch. En weet je, als je relatie met de Heer niet goed is, dan kun je bidden door in ons weg, maar dan hoort de Heer niet. Dat zegt hij zelf, Jesaja 59. Het zijn uw zonden, Israël, gemeente, die scheiding brengen tussen u en tussen mij. En dan verandert er niets aan je geloofsleven. Sterker nog, het gaat achteruit. Iets wat niet groeit, dat weet de zakenlui ook, of wat stilstaat, dat gaat achteruit. En zonde in je persoonlijk leven heeft invloed op je eigen leven, op je organisatie waar je voor mag werken en op de hele gemeente. Ik word altijd weer aangesproken door het verhaal in Jozua 7. U kent het wel, God had Jericho gegeven en God had gezegd, denk erom, alles wat jullie daar vinden hoort bij de schat des Heren, zo staat het letterlijk. Met andere woorden, daar mocht niemand iets van meenemen. Maar ja, Achan die dacht, ach, een paar zilverstukken en een paar kleden, dat ziet niemand, dat mij ook niemand, neem ik wel mee. En dan gaan ze de volgende plaats innemen, dat wil zeggen, dat proberen ze. Ai, heel klein dorpje. De generaals van Jozua hadden gezegd, nou, je hoeft niet het hele leger daarmee te vermoeien. Een paar duizend man, dan redden we het wel. Peulenschil, dat nemen we zo even in. Maar ja, het pakte anders uit. Ze sloegen op de vlucht. 36 man sneuvelden. En dan lees je daar in Jozua 7, dat Jozua ligt daar de hele dag te jammeren. Letterlijk in zakken en as. Heren, wat is dat nou? Als we nou zo'n klein plaatsje al niet kunnen innemen, wat moeten we dan met de rest van elkaar? Ik heb wel ophouden. En zo gaat hij maar door. En weet hij wat aan de Heer zei? Jozef, schijn maar uit met bidden. Sta maar op. Dat kan de Heer ook soms tegen ons zeggen. Als er zonde in je leven is, dan kun je bidden tot in ons weg, maar dan hoort de Heer niet. Dan kan hij ook zeggen, schijn maar uit met bidden. Maak het eerst in orde. Zeg dat het weer goed is. God kon niet verder mee met Israël. Weet u wat mij opviel? God zegt, let nou op, hij zegt niet Achan heeft gezondigd. Hij zegt Israël heeft gezondigd. Als er iets in je eigen leven als gelovige niet goed zit, dan heeft dat zijn invloed op je gezin, op je werk, op de gemeente waartoe je behoort. En natuurlijk ook in het persoonlijk leven. En pas toen het probleem daar weer opgelost was, kon God weer verder gaan. En zo is het met ons persoonlijk leven precies zo. Ik weet niet hoe het u gaat, maar als je zo'n brief leest en erover nadenkt, dan denk je, waarom is de Heer toch zo scherp hier zo? Zo zwart-wit. Weet u waarom? Omdat de Heer zo bewogen is, was met de gemeente van Laodicea en bewogen is met ons. Het is juist zijn liefde en zijn innerlijke ontferming. Hij wil de gemeente van Laodicea weer terugwinnen. Hij wil ons weer terugwinnen als we op een verkeerd spoor zitten. Hij houdt niet op om steeds maar weer te roepen. Hij wil ons weer hebben waar het begonnen is. De eerste liefde, dat was zijn bedoeling. Alleen voor hem. Het is altijd Gods zoekende liefde die met ons bezig is. Als wij op een verkeerd spoor zitten. En dat lezen we ook in vers 18. Ik raad jullie aan van mij goud te kopen. Met andere woorden, keer tot mij terug. Geef je helemaal opnieuw aan mij. Je bent alleen maar rijk in mij en niet waar je zelf mee bezig bent. Ik geef je witte kleren. Zodat je geestelijke naaktheid niet zichtbaar wordt. Ik geef je ogen zalf. Zodat je weer kunt zien wie ik ben. Zodat je onderscheidingsvermogen hebt. Kom bij mij terug. Je kunt mij 100% vertrouwen. En dan zegt tegen de gemeente van Laodicea en ook tegen ons. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil zo graag binnen. Hij wil zo graag dat het weer wordt als vroeger, toen je in de eerste liefde stond. Toen het in jouw leven alleen om hem ging. Hij klopt aan de deur van ons persoonlijk hart. Hij wil binnenkomen, hij wil de leiding hebben. Hij klopt aan de deur van onze gemeente. Hij wil de dienst uitmaken, hij wil de eerste plaats hebben. Hij klopt aan de deur van een christelijke organisatie, omdat hij het gebruiken kan. Hij klopt. De Engelse vertaling zegt, ik sta constant te kloppen om binnengelaten te worden. Om ons nog gebruiken in de laatste tijd. En laten we nou eens eerlijk zijn. Heeft hij daar dan geen recht op? Ik denk het wel. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. Jonge mensen, oude mensen, ouderen. En als dat zo is, en dat hoop ik, dan is er dat moment geweest dat je gezegd hebt, Heer, hier is mijn leven, hier is mijn tijd, hier zijn mijn gaven en talenten, hier is alles. Ja, en dan kan het best zijn dat we dat vergeten zijn. Dat kan. Alleen het probleem is dan, de Heer is het niet vergeten. En als we straks voor de Heer komen te staan, en de Bijbel zegt dat dat een keer zal gebeuren, ouderen, jongeren, en we gaan werkelijk zien wat het hem gekost heeft om jou en mij te redden. Dan zul je er ongelooflijk veel spijt en wroeging van hebben. Dat je niet in dit leven, in dit korte of langere leven, 100% voor hem geleefd hebt. William Booth, de stichter van het leger der zelf, zei eens, je bent gered om te redden. Ja, ook om in de hemel te komen, natuurlijk. Maar zolang je hier nog bent, wil de Heer je redden. En gebruiken. Duizenden in dit land zijn op weg naar de hel. Oh ja, dat mag je ook niet meer zeggen tegenwoordig. Dat wordt allemaal leuk gemaakt. Er is zelfs een boekje van de Amerikaanse dominee die zegt, hel, dat bestaat niet. Uitvinding van mensen, zegt hij. Maar er is niemand in de Bijbel die zoveel over de hel gesproken heeft als de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te redden dan juist Hij. Duizenden in dit land zijn op weg en ze beseffen het niet. En de Heer wil ons daarvoor gebruiken. Dr. Bill Bright was de stichter van de christelijke studentenorganisatie Campus Crusade for Christ. Hij was ook de eerste die een film over het leven van de Heer Jezus maakte. Hij was een paar jaar geleden, zat hij op een televisieprogramma voor het interview. Als in de 80, was ongeneeslijk ziek, kon niet weer beter worden. En toen zei de interview, meneer Bright, u hebt uw hele leven hard gewerkt. En veel mensen ontmoet, u hebt heel veel fijne dingen gedaan. Maar ja, nou bent u ongeneeslijk ziek. Het is over en uit, jammer. Maar wat heb je nou nog? Toen zei dokter Bright, dat dacht u maar, dat ik niks meer had. Want door Pasen overwin ik altijd. In mijn leven mocht ik hem dienen. Als ik sterf, ga ik naar de hemel, dan mag ik hem zien in wie ik geloofd heb. Dus dankzij Pasen, zei dokter Bright, win ik altijd. En zei, ik heb een advies voor de kijkers, voor de gelovige kijkers. Wees niet bang voor de dood, want die is overwonnen. Hij zegt maar, wees bang als gelovige dat je in dit leven hem niet 100% gediend hebt. Daar moet je bang voor zijn. Want als je dat niet doet, zul je daar spijt van hebben. Lieve mensen, de dingen spitsen zich toe. Profetisch gezien kan de Heer elk moment komen om zijn bruidsgemeente tot zich te nemen. En allen die dan achterblijven, die zullen een verschrikkelijke tijd van de grote verdrukking meemaken. Dat is onvoorstelbaar. En als je mij niet gelooft, dan moet je Openbaring maar eens lezen vanaf het 6e hoofdstuk, wat er allemaal gaat gebeuren. En we zijn ons allemaal bewust dat we sterfelijk zijn, toch? En daarom is de vraag heel concreet, elke keer opnieuw. Ken je hem persoonlijk? Leef je 100% voor hem? Weet je dat je schuld verzoend is? Weet je dat je behouden bent? Dat je de keus gemaakt hebt? Leef je voor hem? Hij gaf zichzelf als een brandoffer. En u weet dat het principe van de brandoffer was dat het totaal volkomen opgebrand moest worden. En weet u nog waar dat gebeurde? Jullie tenslotte nog even meenemen naar Golgotha. Daar hing hij als een vervloekte. Naakt in de brandende zon. Verschrikkelijk. Het volk waarvoor hij gekomen was, mocht hem niet. Moest hem niet. Weg hem, kruisig hem. De Romeinen hadden hem wreed gekruisigd. De meest wrede dood die er bestaat. De geestelijke leiders hadden hem veroordeeld. Al zijn discipelen waren gevlucht. Petrus had hem verloochend en Judas had hem verraden. De wereld moest hem niet. En de hemel kon hem nog niet opnemen, want de prijs was nog niet betaald. En God de Vader had toen al de zonde en schuld van heel de wereld en ook van u en mij op hem gelegd werd, zijn aangezicht van hem afgewend. Hij kon die troep van ons niet aanzien. En daar hing hij in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je er goed over nadenkt, gaat dat dwars door je ziel heen. Voor mij, voor u, voor jou, voor jou, voor jou. Er staat in Jesaja 53. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En om onze rechtigheden werd hij verbrijzeld. Als iemand gekruisigd werd in die tijd, dan werd hij eerst verbrijzeld. En hoe deden ze dat dan? Dan werd iemand net zo lang geslagen tot alles blauw en bont en gekneusd was. Het hele lichaam vol met bloeduitstortingen zat. En dat deden ze aan een stok met leertjes eraan. En aan die leertjes zaten allemaal lode kogeltjes. Kan je je voorstellen? En daar werd hij mee geslagen. Hij werd om onze overtredingen verbrijzeld. En dan hangt hij daar op Golgotha als een misdadiger. Hij die geen zonde gekend heeft. Ik mag door Gods genade al 45 jaar de Heer Jezus kennen. Hoe vaak ik hierover spreek en hoe vaak ik erover nadenk, hoe vaak het mij diep en diep treft. De Heer, heb u dat ook voor mij willen doen? Dan zegt hij ja. En als jij de enige mens op aarde was geweest, had ik het nog voor jou gedaan. Onvoorstelbaar, over liefde gesproken. En terwijl hij daar hing als een misdadiger en de hel krijste om zijn bloed, werd zijn hart gebroken. En omdat hij het niet meer dragen kon, boog hij het hoofd en gaf de geest. Vrijwillig. Een oud lied uit Glorieklokken zegt: hij stierf niet slechts aan de nagel en wonden, maar aan een gebroken hart. Voor u, voor jou, voor mij. Lieve mensen, als wij ons aan die heiland voor het eerst of opnieuw 100% geven. En zeggen: Heer, hier ben ik, zeg maar wat ik doen moet. Dan ben ik ervan overtuigd, dan gaat het vuur van Gods geest weer in je branden. Ik ben al een oude man zo langzamerhand, maar ik word lang hoe vurig ik aan de Heer Jezus denk. Dan komt er een opwekking in je leven. En in je gezin en in je gemeente. Vandaag begint de eerste dag van de rest van je leven. Begrijp je? Vandaag begint de eerste dag van de rest van je leven. En dat kan het beste deel van je leven worden. Als je je vandaag besluit om je helemaal 100% aan hem te geven. En de vraag is: willen we dat? En als je dat wil, dan mag je dat uitzingen in het lied wat we nu met elkaar gaan zingen. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Doe het ook aan mij. Samen danken. Heer, u hebt gehoord wat we gezongen hebben. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. En dan het moeilijke. Neem mij, breek mij, dat is niet niks. Maar dan ook vul mij en zend mij. Heren, u weet wie dat met zijn hart gezongen heeft. En u bent een verhoorder van gebeden. We danken u daarvoor. We danken u voor de dingen die we met elkaar mochten delen vanmorgen. Heer, uw woord is heel duidelijk. soms heel scherp. Maar het is uw grote, onbegrijpelijke liefde. Die ons steeds weer opzoekt. Die steeds met ons bezig wil zijn. En die ons zo graag wil gebruiken in deze laatste dagen. Dank u wel voor het moment dat we samen mochten zijn. En we willen zo elkaar aan u opdragen. Ook voor deze dag, voor de rest van de week. We bidden voor de dienst van vanavond. Zegen ook de broeder die het woord mag brengen. En geef ons allen het verlangen om onder dat woord te komen. Dank u, Heere, voor alles wat u gaf. Maar bovenal willen we u danken voor uw onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan zo met elkaar het laatste lied zingen. En dat is 168 uit Johan de Heer, het eerste en tweede. En na de zegen het vierde. U hebt gehoord dat de broeder die de mededeling deed, dat kaartje even aan u voorlas. Dat is dus, maar dat heb u wel gehoord, een toespraak van de broeder Dato Steenhuis over een heel actueel onderwerp over Jeruzalem. De koren van Jan Willem zullen meewerken. Jan Willem zal er ook zijn. Dat is woensdag over 14 dagen, 2 april. En ik hoop er zelf ook bij te zijn. We hebben een aantal avonden gehad samen met Dato. En dat is een bijzondere, leerzame avonden. Dus ik zou zeggen, allemaal hartelijk uitgenodigd. En ik zeg altijd tegen mevrouw, als ik naar Enschede ga, dan vreug ik me altijd in de broeders en zusters ontmoeten. Dus doe me nou lallen, laat me nu over 14 dagen u weer ontmoeten. Dan is dat ook aardig. Goed, we gaan met elkaar het slotlied zingen, 168, 1 en 2. En na de zegen het vierde. En de bruid zeggen, kom. En wie het woord zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.